Dankjewel. Mooi lied. Mooie dag. Want dit is de dag die de Heer ons geeft. En daarom mogen we verwachting hebben van deze dag. Want de Heer heeft hem ons gegeven. Ik wil met jullie vandaag spreken over een verhalen die staan in Lucas 8. Met een leesgroep uit Connect 078 zijn we bezig met Lucas. En we zijn nu bij Lucas 14 aangekomen. En het is ons goed om een heel stuk uit de Bijbel achter elkaar door te lezen. Om de verhalen in zijn geheel te volgen. Net zoals dat je een film ook in zijn geheel bekijkt. Het was mooi om rustig door zo'n verhaal heen te wandelen. En dat deed ik deze zomer. En toen merkte ik dat er een lijn in het verhaal zit. En een stukje van die lijn wil ik vandaag met jullie delen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen. Vader in de hemel, bidden om uw zegen. Als we het woord openen, en het woord is Jezus, want hij is het levende woord. Dan bidden we dat we dat horen met onze oren. Maar niet alleen met onze lichamelijke oren, maar ook met de oren van ons hart. Heer, en leer ons ook kijken met de ogen van ons hart. En Heilige Geest, ik bid dat u ons zo geeft voor deze morgen wat voor ons is. Dat we zo mee durven lopen met het verhaal, dat we mee durven lopen met het woord. En dat we daar antwoord op durven geven. Heer, zegen ons en zegen het woord in Jezus' naam. Amen. Nou, de aanloop. Ik begin bij Lucas 8, vers 22. Op een keer stapte Jezus met zijn leerlingen in de boot en zei: laten we naar de overkant van het meer gaan. Ze voeren weg en Jezus viel in slaap. Het begon te stormen op het meer. De boot liep vol met water en ze kwamen in gevaar. De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker en ze riepen: meester, meester, we zinken. Hij werd wakker en hij sprak streng tegen de wind en de golven. En het water en de wind werden rustig en het werd stil. En toen zei Jezus tegen hen: waar was jullie geloof? Ze waren bang en vol ontzag voor hem. Ze zeiden verbaasd tegen elkaar: wie is hij toch? Zelfs aan de wind en het water geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. Dit is het eerste stukje, de aanloop. We wandelen met Jezus. We mogen in zijn voetsporen gaan. Dat deden de discipelen ook. Die gingen met Jezus mee. En een leven met Jezus is een avontuurlijk leven, is een verrassend leven. Je weet nooit wat je tegenkomt. En het is niet altijd mooi en gezellig. Want Jezus zit vol verrassingen en als Jezus zegt: laten wij eens hierheen gaan, dan doet Jezus dat niet voor niets. Maar dan is daar iets wat Jezus al weet en wij niet. En zo gingen de discipelen met Jezus de boot in en komen ze in moeilijkheden. Raar, hè? Ga je Jezus volgen? En dan denk je: nou, nu breekt er een mooie tijd aan. Want met Jezus kan ik alles aan. Met Jezus lukt alles. En dan kom je in moeilijkheden. Maar dat is sowieso een principe. Dat als je besluit om Jezus te volgen, om in zijn voetsporen te gaan, dat dat getest wordt. En dan word je beproefd. En zo worden de leerlingen ook beproefd. Ze gaan met Jezus op weg. Jezus valt in slaap. En doorgewinterde de vissers, die konden echt met een boot varen, die komen in slecht weer terecht. De zee is onstuimig en een valwind die zorgt ervoor dat de golven over de boot slaan en dat de boot water maakt. En dat er meer water in de boot loopt dan hun eruit kunnen krijgen. Dus langzaam zinken ze. En ik wil je vragen van: in verhalen is de kunst om je mee te laten nemen door een verhaal. Dus stel je voor dat je in een boot zit met golven die hoger zijn dan de boot. En dat het water in een boot komt. Als je er nooit op zee gevaren hebt, stel je dan een kano voor die langzaam vol loopt. Of dat er gaten zit of een rubberboot die lek gaat. Maar dat gevoel dat je op een gegeven moment denkt van dit gaat niet goed. En dan midden op dat meer worden deze doorgewinterde vissers bang, want ze zien dit gaan wij niet redden. En Jezus slaapt. Ik denk dan, hoe doet Jezus dat? Een boot vol met water. Waar vind je een droog plekje? Of lag hij met zijn voeten in het water? Waarschijnlijk lag hij in het vooreind. Maar als de boot echt vol met water staat, dan moet Jezus ook min of meer nat geworden zijn. Maar hij moet toch wakker gemaakt worden. Zo diep was hij in slaap. Het lijkt wel of dat ze Jezus moeten wekken. En dan gaat Jezus staan. En die kijkt, stel ik me voor, om zich heen. En die zegt gewoon tegen de wind, wees stil. En tegen het water, word rustig. En het wordt rustig. Zo bijzonder, hè? Want als je een storm op zee hebt en de storm die zwakt af, dan is het water nog 2-3 dagen onrustig. Want dat is nog niet uitbewogen. Hier, Jezus spreekt, de wind valt weg en het water, ik stel me zo voor, het is gewoon vlak. Ja, de discipelen hadden wel een probleem vervolgens, hè? Want ja, de wind was weg. Dat was niet zeilen, dus dat was roeien naar de overkant. Maar moeilijkheden ervaren, wat doe jij als je in moeilijkheden komt? Ik vind het zo mooi hè, dat de discipelen, dat ze wel naar Jezus gaan. Ze maken hem wakker. En het verrassende is dat Jezus hen dan vraagt, hé, maar waar was jullie geloof? Vaak wordt dat uitgelegd als dat Jezus een verwijt naar hen deed. Maar zou het ook kunnen dat Jezus van het prikkel is? Even denkend aan de preek vorige week van Danny. Dat Jezus hun aan het leren is hoe ze met hun zalving om mogen gaan. Dat hij aan het prikkelen is. Hé, waarom moet je mij eigenlijk wakker maken? Dit had je toch zelf ook kunnen doen? Want het zit niet in mij, maar het zit in de kracht van de geest. Het zit in de kracht van God. En Jezus zegt dat wij moeilijkheden zullen ervaren. Ik kwam een tekst tegen, die vond ik niet leuk en ik ga hem toch noemen. En die staat in 1 Petrus 2 vers 21. Daar staat, lijden is uw roeping. Ik dacht, bah. Christus zelf heeft voor u geleden en daarmee een voorbeeld nagelaten. Volg dus zijn voetspoor. Oftewel, als we Jezus volgen, dan staat ons lijden en moeite en pijn te wachten. En is het een zaak dat wij met elkaar ook leren om moeilijkheden aan te gaan. Om door de moeilijkheden heen te komen. Om eigenlijk verder te kijken naar de moeilijkheid, te kijken naar Jezus. Te verwachten, deze moeilijkheid gaat over. Maar Jezus zal altijd bij ons zijn. Nou, het is weer stil op het meer. En de discipelen die peddelen naar de overkant. Dan komt het eerste verhaal. Jezus voer met zijn leerlingen naar de streek van de Gadarenen, die tegenover Galilea ligt. En daar gingen ze aan land. Er kwam uit de stad een man naar hem toe, die al jaren in de macht van duivelse geesten was. Hij droeg geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de graven. En toen hij Jezus zag, begon hij te schreeuwen en hij liet zich voor Jezus op de grond vallen. En hij riep luid, wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u, doe mij geen kwaad. Want Jezus had de duivelse geest het bevel gegeven uit de man weg te gaan. Want de geest had de man al heel vaak met geweld meegesleurd. Om hem te bewaken werd hij wel eens met ijzeren keten en voetboeien vastgezet. Maar dan brak hij de boeien weer stuk en werd hij door de geest naar eenzame plaatsen gejaagd. En Jezus vroeg hem, hoe heet je? En hij zei, ik heet het leger. Hij zei dat omdat er heel veel geesten in hem zaten. En die geesten smeekten hem dat hij niet naar de bodemloze put dat hij hen niet naar de bodemloze put zou sturen. Nu werd er op die berg een kudde varkens goed. En de geesten smeekten hem of ze in de varkens mochten gaan. En dat vond hij goed. De geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. En de hele kudde sloeg op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. En toen de herders zagen wat er met hun varkens was gebeurd, vluchtten ze. Overal in de stad en in de omgeving vertelden ze wat er was gebeurd. En toen kwam iedereen kijken. Ze zagen de man in wie de duivelse geesten hadden gezeten. Bij Jezus zitten. Hij was aangekleed. En helemaal normaal. En de mensen werden bang. De mensen die hadden het zien gebeuren, vertelden hoe Jezus de man had genezen. En toen vroeg de bevolking uit die streek van de Gadarenen aan Jezus om weg te gaan. Ze waren bang voor hem. En hij stapte weer in de boot en ze voeren terug. De man uit wie de duivelse geesten waren weggegaan vroeg of hij bij Jezus mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem terug en zei, ga naar je familie. Vertel hun wat God voor geweldigs voor je heeft gedaan. En de man ging de hele stad rond en vertelde iedereen wat Jezus voor hem had gedaan. Jezus vaart met zijn discipelen naar de overkant van het meer. Dat is ongeveer het huidige Jordanië, het Syrië, het is het buitenland. En als ze dan aan land komen, dan komt daar die bezeten man. En ik vraag me dan altijd af, waarom komt die man naar Jezus toe? Was dat die man zelf, die ondanks al die boze geesten die hij bij hem had, Jezus ziet en weet, ik moet daar zijn? Of was het een confrontatie van die demonen, die dachten van, hé, daar komt iemand, die gaan wij aanvallen of zoiets. En ontdekken ze dan van, oh, foutje, verkeerd, dit is iemand die is sterker dan wij. Het verhaal zit vol met vragen, vol met verrassingen. Volgende dier mag er alles op. En deze man die was zo gebonden, maar ook zo enorm sterk, dat zelfs ijzeren boeien hem niet konden houden. Moet je voorstellen dat je iemand bindt met kettingen en met boeien en dat er zo'n onnatuurlijke kracht in iemand zit dat die breekt. En dat kan. Dat zijn heftige, heftige dingen. Deze man is daar heftig aan toe. Hij ontmoet Jezus. Wat mij dan opvalt is dat deze man ook aan Jezus vraagt van Heer, pijnig mij niet. En dat is denk ik wat er vaak gebeurt als je dat vaak meegemaakt hebt. Dat je in jouw leven voortdurend gepijnigd wordt. En misschien heeft deze man wel iemand anders te hulp geroepen. Maar kwam dat weer meer pijniging. En kwamen er steeds meer boze machten in zijn leven. Maar wat hij meegemaakt heeft, lijkt niet anders te zijn dan pijniging, dan kwelling, enorme angst. En dan gaat hij onder gebukt. En dan komt Jezus en dan ziet hij, denk ik in eerste instantie, iemand met een nog sterkere geest. En de vooronderstelling is van, oh, nu word ik nog erger gepijnigd. Maar dan ontmoet hij Jezus, wie Jezus is. En de demonen worden weggestuurd. En deze man wordt helemaal normaal. Deze man die kan gewoon weer functioneren. Deze man kan zichzelf zijn. En deze man zit bij Jezus en praat met Jezus, totdat de varkenshoeders komen, waar de geesten ingegaan zijn. En ja, dat is een zijweggetje. Maar je ziet dat deze man, die is bang voor Jezus. Dat hele leger demonen, en in andere vertalingen staat legioen, en een legioen was ongeveer 5000. Dus die gaan in die varkens. En die varkens, die storten in de zee. Waar blijven die 5000 demonen? Want die hebben een lichaam nodig om zich te manifesteren. Zou het kunnen dat die varkenshoeders en die mensen in de stad die bang van Jezus worden, onder het juk zijn gekomen van al die demonen? Hoe het ook zij, ze vragen Jezus om te vertrekken. En de bevrijde man wil graag met Jezus mee. Maar Jezus zegt, nee. Ga iedereen vertellen dat je mij ontmoet hebt. Ga iedereen vertellen wat je weet van die korte ontmoeting die ze hadden. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, misschien een middag, misschien korter. Maar vertel wat je weet. En we weten vanuit de Bijbel dat zijn getuigenis een geweldig effect heeft gehad. Maar hoe is dit voor jou? Worstel je soms ook met angst in jouw leven? Angsten die je pijnigen, die je stress geven, die je neerdrukken. En dat je verwacht dat jou steeds maar weer opnieuw pijn gedaan wordt, dat er steeds nieuwe angsten komen. Of verwacht je dat Jezus jou van deze angsten en van deze last kan bevrijden? Ik ga bidden. Misschien zijn er mensen die hiermee worstelen. Heer Jezus, u ging naar deze man toe. Niemand had het u gevraagd, niemand had het u verteld. Behalve naar uw vader, denk ik. En u ging naar de overkant van het meer, trotseerde een storm. Om deze man, die zo bang was, te redden. En Heer, ik bid, als er hier iemand is, in deze zaal, of iemand die luistert. Want die neergedrukt wordt door angst. Heer Jezus, ik bid dat u heel dichtbij bent. En ik bid dat deze angst verdwijnt in Jezus' naam. Dat deze angst weggaat in naam van Jezus. Zodat er ruimte komt en vrijheid. Amen. Dan gaan we naar het tweede verhaal. Want Jezus gaat weer terug in de boot en ze... Ja, ik denk dat ze weer roeien. Want ik neem aan dat het niet weer opnieuw was gaan waaien. Maar dan staat er een grote groep mensen op hem. Want ze hadden al naar hem staan uitkijken. En toen kwam de leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Hij liet zich voor Jezus voeten op zijn knieën vallen en smeekte hem naar zijn huis te komen. Want zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, was heel erg ziek en lag op sterven. En Jezus ging met hem mee. Maar de hele groep mensen drong tegen hem op. Probeer het mee te maken. Jezus komt terugvaren. En dan staat daar aan de overkant staat een groep mensen te wachten. Ze waren vol verwachting. Maar als je in het verhaal kruipt, ze hadden Jezus naar de overkant zien gaan. En ze wisten niet wat hij ging doen. Ze wisten ook niet hoe lang dat hij daar zou blijven. Bij de Samaritaanse vrouw bleef hij 3 dagen in de stad. Nou, stel dat ze hem uitgenodigd hadden. En hij had 14 dagen weggebleven om daar het evangelie te vertellen. Ze wisten het niet. Maar ze hebben besloten, wij staan aan de oever van het meer. En we wachten net zo lang tot Jezus terugkomt. Want wij verwachten iets van Jezus. Kruip eens in de huid van Jairus. Een dochtertje, doodziek. En dan ben je een Joodse overste van een synagoge, een hoge status. En met dat hij naar Jezus ging, kwam hij in opspraak. Maar het lijkt hem niets te kunnen schelen. Want zijn dochtertje, zijn enige... 1 dochter, doodziek. Niemand kan haar helpen. En hij heeft waarschijnlijk tegen zijn vrouw gezegd, ik ga naar Jezus, ik ga hem opzoeken. Waar is Jezus? Ja, naar de overkant van het meer. Wanneer komt hij terug? Ja, weten we niet. Wachten. Wow. Wachten. totdat hij terugkomt. En dan staat er een hele groep mensen die allemaal iets van Jezus verwachten. Die Jezus nodig hebben. Wie eerst? Deze man die knielt aan Jezus' voeten neer. Deze hooggeplaatste man kiest voor de laagste plek. En hij smeekt Jezus, ga alsjeblieft met mij mee. En dan zie je hoe lastig dat het is. Want die mensen dringen zich tegen Jezus op. Ze willen allemaal iets van Jezus. En Jezus komt er bijna niet doorheen. Maar ja, Jairus wist alleen Jezus. Ik verwacht het alleen van Jezus. Hij kan mijn kleine, lieve meisje genezen. Hij kan wat niemand anders kan. Maar hij moet wel opschieten. Voel je de spanning? Weinig tijd. En dan dringen die mensen zich op. Hoe is dat bij jou? Waar verwacht jij genezing, herstel? Als je dat nodig hebt. Jairus wordt echt op de proef gesteld. Want het tweede verhaal wordt onderbroken. Want er kwam een vrouw naar hem toe die al 12 jaar lang bloed verloor. Ze had alle geld uitgegeven aan dokters. Niemand had haar kunnen genezen. Ze kwam van achteren naar hem toe, raakte de onderrand van zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte het bloeden. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen zei dat hij het niet geweest was. En Peter zei, ja, maar meester, de mensen dringen en duwen tegen u aan. En dan vraagt u wie u aangeraakt heeft. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik merkte dat er kracht van mij uitging. Je zou kunnen zeggen, Jezus merkte dat de zalving ging werken. En dat er iets van hem uitgegaan was. En de vrouw begreep dat Jezus het had gemerkt. Ze kwam bevend dichterbij en liet zich voor hem op haar knieën vallen. En toen vertelde ze hem waarom ze hem had aangeraakt. En dat ze onmiddellijk was genezen. En iedereen hoorde het. En hij zei tegen haar, dochter, wees niet bang. Je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Deze bloedvloeiende vrouw heeft ook staan wachten. Misschien niet aan het meer. Maar ze heeft haar kans afgewacht. Om Jezus te benaderen. Want als je een bloedziekte hebt, heb je meestal niet zoveel energie. Dus ze moest een zeer strategisch moment nemen. Maar zij had verwachting. Als ik alleen maar zijn kleed aanraak, dan zal ik gezond zijn. Dat verwachtte zij. En ze heeft met alle kracht heeft ze ingezet in haar onreinheid. Want ze moest een risico nemen. Want als iemand haar zou herkennen, zou ze weggestuurd worden. Want ze was onrein. Ze mocht helemaal niet onder de mensen komen. Ze was sociaal geïsoleerd. Al jarenlang. Maar ze neemt een enorm risico. En wat ze verwacht, dat krijgt ze. Want ze is op slag genezen. Maar Jezus heeft het gemerkt. En deze vrouw komt uit haar isolatie. Want ze geeft een getuigenis te midden van al die mensen die het horen. Jezus helpt er gelijk door de sociale angst heen. Geloof jij dat ook? Dat Jezus zijn zalving jou kan genezen? Dat Jezus dat ook doet. Deze vrouw, ja, 1 aanraking, hè? Dus niet van, misschien moet ik het 10 keer doen. Nee, 1 aanraking. En ze kreeg wat ze verwachtte. Ze kreeg wat ze geloofde. En ik hoop zo dat je er door bemoedigd wordt. Want de kwaal die deze vrouw had, dat is geen leuke kwaal. Als je een gebroken been hebt, of met je enkel in het gips zit, dan gaat iedereen vragen, hoe is het met je en hoe lang moet het nog en gaat het goed? Ze zien het allemaal. Maar als je iets hebt wat lastig is, of wat aan de binnenkant zit, of wat oneervol is, ja, dan ga je niet zomaar over praten. En er wordt niet zomaar over gesproken. En dat kan een heel diep psychisch lijden geven. Maar ook heel veel sociaal lijden. Omdat je denkt dat anderen het allemaal aan je zien. Wat natuurlijk niet zo is. Maar je neemt afstand en je komt alleen te staan. Maar misschien is dat voor jou. En jouw situatie, als je dat verplaatst naar jouw leven. Ik sprak van de week iemand die meer dan 20 jaar iets verborgen had gehouden. Die daaronder verdrukt werd. Maar het nooit had durven delen. Iets wat op jonge leeftijd gebeurd was. En wat in zijn hoofd en in zijn hart groot geworden was. Totdat hij het niet meer zag zitten. Maar besloot heeft om het wel te delen. Net als deze vrouw die besloot om als haar laatste redmiddel Jezus aan te raken. En te merken dat Jezus bevrijdt en dat Jezus geneest. Als het voor jou is en je loopt met een geheim dat je nooit aan iemand verteld hebt. En het drukt je neer. En het weegt geen kilo's meer. Maar het weegt tonnen. Dan wil ik je vragen om het in ieder geval aan Jezus te vertellen. Als eerste. En als tweede, zoek iemand die je het meest vertrouwt. Misschien vertrouw je niemand, maar zoek dan iemand die je het meest vertrouwt. En ga het vertellen. En ga ervaren dat het verlichting geeft. Terug naar het tweede verhaal. We zitten in het oponthoud. En op dat moment kwam er iemand van het huis van Jairus en zei tegen Jairus: uw dochter is gestorven. U hoeft de meester niet meer te storen. Maar Jezus hoorde het en zei: wees niet bang, maar geloof of verwacht. Dan zal ze worden gered. En dan ging het huis binnen. Alleen Petrus, Johannes, Jacobus mochten mee naar binnen. En de ouders van het kind, verder niemand. Iedereen huilde en jammerde over haar, maar Jezus zei: stop met huilen. Ze is niet gestorven, ze slaapt. De mensen lachten hem uit, want ze wisten dat het kind dood was. Maar hij stuurde hen allemaal weg. En toen pakte hij haar hand en hij zei: kind, sta op. En haar geest kwam in haar terug en ze stond onmiddellijk op. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren stom verbaasd. Maar hij verbood hun om er met iemand over te praten. Jezus neemt hier een enorm risico. In de Joodse traditie was het gebruikelijk dat iemand binnen een dag begraven werd. En dit meisje was overleden en de begrafenisceremonie was ingezet met klaag, vrouwen en alles. En in de Joodse gebruik dat duurde het een week. Dan lieten ze de mensen niet meer alleen, waren ze onafgebroken, waren ze erbij. En de hele ceremonie is aan de gang. En dat is natuurlijk lekker ver weg, want dat is Joods en dat was toen. Maar stel je voor dat jij komt op een plek waar iemand is overleden. En die opgebaard ligt. En de begrafenisondernemer is en zijn de kist aan het uitzoeken en de begrafenis aan het doorspreken. En iedereen is verdrietig. En je komt daar en je zegt: dit is niet nodig. Ga allemaal weg. En je stuurt de begrafenisondernemer naar huis. Terwijl de overledene opgebaard ligt. Dat is wat Jezus deed. En dan pakt hij de hand van dat meisje. En dan zegt hij: kind, sta op. Weet je hoe eng dat is? Kan je er een beetje een voorstelling van maken? Heb je ooit zoiets meegemaakt? Ik heb één verhaal. Was een vrouw die bij de hoop opgenomen was. En die heel goed in haar programma zat. Richting huis zou gaan. En ziek werd. En binnen een paar weken overleed. En ik weet nog dat de verpleegkundige, dat was niet een van ons, maar die bij haar familie hoorde, die was daarbij. Of het was de huisarts, ik weet het niet meer. En op een gegeven moment overleed ze en de hartslag stopte. Zei hij, nu is het over. En ik voelde een boosheid van binnen. Waarom zou het over zijn? En zij had tegen mij gezegd, Kees, wil je alles doen wat je denkt te moeten doen? Ook al vinden anderen het gek. Ik heb het haar beloofd. En voordat ze overleed, hebben we haar gezalfd. Een bidstond gehouden. Maar toen lag ze opgebaard. En ik stond daar met iemand, een hele gelovige vrouw. Nee, we stonden met z'n drieën. Hele gelovige, doorgewinterde christenen. En we keken naar haar en we zeiden van, jongen. Ze ligt daar zo bij dat als we nu zouden zeggen, sta op. Dat je de verwachting zou hebben dat ze het zou doen. We hebben het niet gedurfd. En dat raakt me nog steeds. Ik hoorde van de week iemand zeggen, ik heb twee lijstjes. Eén lijstje, daar staat op. Dingen die ik geprobeerd heb en die mislukt zijn. Het andere lijstje staat op. Dingen die ik had willen doen, maar niet gedaan heb. Ik heb liever dat het op iets op het lijstje komt van ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. En dat houdt mij bezig. Want deze situatie staat op het lijstje. Ik had het willen doen, maar ik heb het niet gedaan. En Jezus doet het wel. En het meisje komt tot leven. En Jezus geeft het meisje terug. En Lucas, die is als arts, die weet dat natuurlijk precies als dokter, hoe dat hij dat moet vertellen. Die zegt, laat haar dat iets eten, want hij weet gewoon dat als Jezus zegt, eet iets, dan weet je van, dit meisje is niet alleen opgewekt uit de dood, maar ze is ook nog kerngezond. Ze kan weer eten. Drie verhalen. Bevrijding, genezing, opwekking. Wat zou Lucas ons willen leren met deze verhalen? Daar kan je een heleboel dingen bij bedenken. Want alle drie de mensen hebben een getuigenis. Alle drie hebben ze geknield voor Jezus. Alle drie hebben ze een veranderd leven. Bij alle drie is Jezus het centrale persoon geworden in hun leven. Alle drie zijn ze veranderd in een ontmoeting met Jezus. Ja, wat wil dat tot ons zeggen? Nou, ik denk als eerste, wat je heel snel kan hebben bij zulke verhalen, is dat het, oh, dit is zo groot. Dit is te groot voor mij. Maar het begint met hele gewone dingen. Want weet je dat een telefoontje of een gesprekje met iemand die het moeilijk heeft, ook een leven kan redden. Zonder dat je dat in de gaten hebt. Ik heb daar verhalen van gehoord. Dat soms iemand vertelt wat één woord of één belletje of één zin betekend heeft. En hoe dat het leven veranderd heeft. En dat degene die dat woord gezegd had of die tekst gedeeld heeft, dat het helemaal niet meer weet dat hij het gedaan heeft. Het zijn gewoon de kleine dingen. En daarom zou ik ook willen zeggen van, het hoeven geen opzienbarende dingen te zijn. Jezus wil dat je gaat voor verwachting in het gewone. En als het moet, in het bijzondere. En bij alle drie wordt Jezus het middelpunt. En ik denk dat het bij deze verhalen ook niet zozeer nog gaat om de bevrijding, of om de genezing, of om de opwekking. Hoe belangrijk ook. Maar dat het veel meer erover gaat of dat Jezus die ereplaats krijgt in je leven. En dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Dat een genezing wijst op het koninkrijk van God. Dat een bevrijding wijst op het koninkrijk van God. En dat een opwekking wijst op het koninkrijk van God wat in aantocht is. En ik denk dat Lucas als arts, die altijd zeer zorgvuldig zijn, moeten ze wel, het ook niet voor niks zo opgeschreven heeft. Want als we eens kijken naar de context waarin het staat. Als we kijken wat er na komt, dan zien we in het volgende hoofdstuk. Daarna riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich. Hij vergaf hun macht over alle duivelse geesten om de ziekte te genezen. Hij stuurde hen erop uit om mensen over het koninkrijk van God te gaan vertellen en ziekte te genezen. Dus Jezus roept jou. En Jezus geeft je de macht. Danny spreekt erover, over de zalving. En hij stuurt je erop uit. Maar deze drie verhalen staan, daar staat ook iets voor. En dat lezen we dan in vers 21. Waar Jezus zegt, de mensen die de woorden van God horen en eraan gehoorzamen, die zijn mijn moeder en mijn broeders. Jezus zegt daar eigenlijk mee, van de mensen die de woorden van God horen, en die daar antwoord op geven, die zijn met mij verbonden. Zoals een moeder en een broer met je verbonden is. En ik denk dat dat de bedoeling van Lucas is. Dat hij ons oproept om antwoord te geven op het woord. Op het woord van Jezus. Hij die je roept, hij die je autoriteit geeft en hij die je erop uitstuurt om in zijn voetsporen te wandelen. En hij wacht op jouw antwoord. Hier sluit ik mee af. En ik ga nog een gebed uitspreken. Heer Jezus, dank u wel voor uw voorbeeld. Heer, wat we daar ook van kunnen leren is dat u niet bang bent. Voor wat mensen u aandoen, wat mensen van u vinden, wat deze wereld vindt. Maar dat u verbonden bent met de Vader door de Heilige Geest. Aan u laat leiden door Gods Geest. Heer, en kenmerkend in dit gedeelte is dat mensen voortdurend angstig zijn, angst ervaren. En dan bidden we, ja, dan bid ik in Jezus' naam, dat deze angst om uit te stappen verbroken wordt. Heer Jezus, u zegt, Johannes zegt het in uw woord, de volmaakte liefde verdrijft iedere vrees. En Heilige Geest, ik bid dat u zoveel liefde in ons hart geeft, dat het iedere angst verdrijft. En dat we door de kracht die er is in het bloed van Jezus bevrijd worden van onze angsten. Dat we durven verwachten van Jezus, dat we ook uitstappen naar hem toe, voor bevrijding, genezing en herstel en opwekking. En dat we dat niet voor onszelf houden, maar delen in de wereld om ons heen. Heer, help ons daarbij. Amen.